Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent op deze toch door de weekse, maar desalniettemin feestelijke dag van de hemelvaart. We hebben geen bijzondere mededelingen, alleen dat de collecte voor vandaag bestemd is. Dat weet ik niet meer. Ernstig. Heel ernstig. Was het geen bankie? De universiteit waar mensen op worden geleid om het geloof te verbreiden. En ik heb hier een brief gekregen, die is ondertekend door meneer Oosterhof. En daar staat het volgende in. Formeel wil ik u bedanken voor de inspanning die u zich heeft getroost om het preconsent van mij, meneer Oosterhof dus, te verlengen. Daarvoor ben ik u erg erkentelijk. Minder formeel is het om u te vertellen dat mijn vrouw en ik bijzonder dankbaar zijn om in de gemeenschap van de VGKN te Noordwijk te zijn opgenomen. Dat u samen met de gemeente van Noordwolde eraan heeft gedacht de synode te verzoeken het preconsent te verlengen. U beseft niet half hoe dankbaar we daarbij zijn. Het is ons een vreugde veel goeds van de Heer Jezus te vertellen. U hebt dat met het verzoek aan de synode samen met de gemeente van Noordwolde mogelijk en kenbaar gemaakt. En bijzonder verheugd waren we te vernemen dat de deputaten ex examina dit verzoek unaniem ondersteunde en dat de synode dit aan de synode te hebben kenbaar gemaakt. De grote blijdschap voor ons was dan ook dat de synode dit ook unaniem ondersteunde. We zijn God dankbaar dat dit allemaal mogelijk is geworden en hopen op onze bescheiden manier onze kerk te kunnen dienen. Met broederlijke groet, ook namens mijn vrouw, E. Oosterhof. En wij zijn dankbaar meneer Oosterhof weer in ons midden te mogen hebben. En ik zou bijna zeggen, de Heer geven dat het nog maar lang mag duren. Wij gaan beginnen met ons eerste lied en dat komt uit het Evangelisch liedboek, lied 140... De versen 1, 2 en 3.
Thank you. Goedemorgen, gemeente. Het is mij ook een vreugde om weer hier te zijn. Het wordt zoetjes aan zo'n vertrouwd koppeltje. Dat ik ben vanmorgen met u bezig met een niet zo heel makkelijke preek. Maar omdat ik weet dat de geheide kerkgangers vanmorgen ook zouden komen, heb ik het aangedurfd. En dan zijn we hier bijeen in de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. En wij verwachten het nu van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat hij aan u, aan mij, is begonnen. Amen. Ons loflied vanmorgen is Psalm 47, de versen 1, 2 en 3. Psalm 47, 1, 2 en 3. Goede samenkomst. Vader in de hemel, nu zijn wij hier bij elkaar om het kroningsfeest van uw Zoon te vieren. Vandaag viert de kerk dat u gezeten bent aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaag viert de kerk dat u de ereplaats in hemel hebt ingenomen. Vandaag viert de kerk dat u altijd met ons bezig bent. Dat u wel de eeuwige rust bent ingegaan, maar niet een Olympische rust. Niet een rust met de voeten op een bankje, maar een eeuwig gebed voor ons, die ons uw kerk noemen. En omdat u hier op aarde al gebeden hebt, dat u graag wil dat wij daar zijn waar u ook bent, willen wij ons in vol vertrouwen storten in deze feestdag, omdat wij weten, en we hebben het net ook gezongen, dat u de almachtige heerser bent en dat u die wereld geen ogenblik uit de vingers glipt. Geef dat we in dat vertrouwen en in die blijdschap straks naar uw woord en de verkondiging mogen horen. Dat we zo onze liederen mogen zingen. Allemaal tot eer van de gekroonde. Om Jezus wil. Amen. We gaan verder met zingen van het, uit het Evangelisch liedboek. Het lied 371. En dat zingen we dan helemaal. Mijn Jezus, ik houd van u. Onze schuld beleiden met de woorden uit de Matteüs 5, vanaf vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, want alles zal zijn geschied. Wie dan een van deze kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden fariseeën zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. We gaan zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 7. 86, 1 en 7. Genadeverkondiging lees ik u uit de eerste brief van Johannes, het hoofdstuk 3, vanaf vers 1, en we lezen er ook vers 2 bij. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard, want wat wij zijn zullen, maar wanneer, maar wij weten dat hij, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen wezen. Wij zullen hem zien, gelijk hij is. Gaan we nu zingen het antwoord op gezang 229, de versen 1 en 2.
Hey. van het leven weer genomen. Nu is zijn uur gekomen. Waaraan het zal open gaan en heel de wereld weer kan zijn
Geest vragen om opening van het woord. Vader in de hemel, nu gaat straks de Bijbel open. Over een bepaald gedeelte zullen wij onze gedachten laten gaan. En wij willen u vragen of u dat allemaal zegenen wil. Spreek ons aan. Roep en beroep ons om in u te geloven. U wil niks liever, Heere Jezus, dan uw kinderen dicht bij u hebben. En geef dan dat deze dienst er ook toe mag meewerken. Dat we van elkaar, maar ook gezamenlijk weten, Jezus is Heer. Wij danken u, Heere, dat u ons dat bekend hebt gemaakt via uw woord. Hoe zouden we het anders moeten weten? Dat u de majesteit en de macht hebt overgenomen van ons, die dachten de wereld te regeren, maar die nu zien dat u dat bent. Dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt dicht bij uw leven. Dat vraagt dat wij u kenbaar maken van al onze problemen, wat dat ook mogen zijn. Of dat nou is van onze teruggaande welvaart of werkloosheid of ziekte, of misschien wel angst voor de dood. Wij vragen u, Heere, of u ons daarin wil aanspreken. Omdat u ons allemaal persoonlijk op het oog hebt. En omdat u weet dat wij soms een grenzeloos verlangen naar u hebben. We hebben het net gezongen. Ik heb altijd van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. Wij vragen u of deze kerkdienst daartoe mag meewerken, dat het elke keer weer nieuw wordt. Dat we heimwee krijgen naar die hemel, maar vooral naar die Jezus die in de hemel is. Heere, geef dat we zo deze hemelvaartdienst u de eer en de lof mogen bewijzen die bij een kroningsfeest hoort. En dat u de Vader aan uw linkerzijde weet en u aan uw rechterzijde zit van uw Vader, die dat allemaal voor ons hebt uitgedacht. Geef dat we blij verwonderd zijn over uw woord, om Jezus wil. Amen. Uiteraard, broeders en zusters, lees ik u uit Handelingen 1, het verhaal van de hemelvaart. Dat is ook het enige verhaal wat in de Bijbel staat over de hemelvaart. Dat wordt maar heel sumier verteld. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende, en tot hen spreken over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tot hem, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is, naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkeren als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dan gaan we nu naar een boek, wat eigenlijk een hele preek is. Het boek Hebreeën. En dan lezen we daar vanaf hoofdstuk 7. Dan beginnen we bij vers 11. Het bovenste stukje van hoofdstuk 7, dat gaat over Christus en Melchizedek. En ik hoop daar in de preek nog weer op terug te komen. Maar we beginnen te lezen bij vers 11. 11. Indien gij nu het Levitisch priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd wordt dat hij naar de ordening van Aaron is? Want uit de verandering van priesterschap volgt noodzakelijker ook een verandering van wet. Want hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam waaruit niemand met het altaar te doen had. Het is immers duidelijk dat onze Heere uit Juda is ontsproten is, en aangezien van, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesterschap heeft gerept. En nog veel duidelijker wordt het, als gij naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens vleeselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van hem wordt getuigd: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want een vroeger voorschrift werd wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is. Immers de wet heeft geen enkele opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop opgewekt, waardoor wij nader tot God komen. En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had, want gezien de... Want gezinnen zijn onder edepriester geworden. Zo staat het. Gezinnen zijn onder edepriester geworden. Maar deze met een eed bij monden van hem die hem sprak: de Heere heeft gezworen. En dat zal hem niet benauwen, niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. In zoverre is Christus ook van een beter verbond geworden. En zij zijn in een groter getal priester geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Doch hij heeft, juist doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat geen ander kan op geen ander kan overgaan. En dan komt onze tekst voor vanmorgen. Daarop kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Maar voordat ik de preek mag uitspreken, gaan we zingen uit het Evangelisch Liedboek, lied 411.
shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe begint en het weer voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, komt er weer aan, hebben wij een loflied aan.
Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Gemeente van onze verhoogde Heer Jezus. In deze hemelhartdienst zal het gaan over de voorbeden van Jezus. Zoals hij die verricht in de hemel voor hen die tot zijn volk mogen horen. Daar leven we niet elke dag bij. Al te vaak zijn we bij de gedachte vandaan dat er in de hemel voor ons gebeden wordt door ons ten hemel gevaren Heer Jezus. We bidden zelf wel onze dagelijks gebeden. En veel broeders en zusters hebben ook wel gebedsstrijd. Maar dan staan we er nog niet bij stil dat ook in de hemel voor ons gebeden wordt. En het is best wel eens goed om rekening te geven welke plaats en werkelijke waarde die voorbeden van die grote pleitbezorging in ons leven inneemt. Het boek Hebreeën tekent Jezus Christus, onze verheerlijkte koning, als een grote hoge priester. Niet zoals Aaron, waar men priester werd van vader op zoon. Nee, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, Jezus Christus is anders priester. Niet in de orde van Aaron, maar in de orde van Melchizedek, de priester van Salem, die Abraham tegemoet trad na de overwinning op Kedor Laomer. Het priesterschap van Melchizedek, dat bestond al voor er wetten waren voor het priesterschap. Dit is een oorspronkelijk priesterschap dat werd gecombineerd met een koningschap. Melchizedek was priester, maar tegelijk koning van Jeruzalem. Zoals ook Jezus Christus priester-koning is. In Psalm 110, daar kan u lezen, een profetie over de komende Messias. Daar staat, de Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet, gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek. En even later haalt de schrijver van de Hebreeënbrief deze profetie aan, en die wil eigenlijk zeggen, je iets van de Christus, de komende Messias, een type van hem, dat zagen we al in Melchizedek. Priester in eeuwigheid. Koninklijke priester in eeuwigheid. Priester zonder afhankelijk te zijn van de opvolging van vader op zoon. Een priesterschap dat niet meer op een andere kan overgaan. Hier zien we duidelijk een oud-testamentisch priesterschap naar de orde en de wet van Aaron die is vervuld. We leven nu in de tijd, het priesterschap van Aaron is tot een definitief einde gekomen. Priesters zijn we niet meer nodig in de dienst van de tempel of de kerk. Ze hoeven daar geen dienst meer te verrichten. Want een andere orde van priesterschap zal gelden voor de Nieuwtestamentische gemeente. Het is de orde van Melchizedek. Een priester die naar die orde is, die wordt genoemd Jezus Christus. De verheerlijkte heiland, waarvan wij vandaag mogen vieren dat hij ten hemel is gevaren en zit aan de rechterhand van God. Maar als wij het hebben over het priesterschap van onze Heer Jezus Christus, dan denken we vaak alleen aan het grote offer dat hij heeft gebracht. Het altaar was Golgotha en het offer was dat van zijn eigen leven tot verzoening van de zonden voor hem die hem als hun Heer en Heiland hebben leren kennen. De priesters van het Oude Testament die brachten offers van allerlei dieren. En dat deden ze ook om hun eigen schuld te bedekken. Maar onze hoge priester heeft geen enkele zonde begaan of gekend. Voor zijn eigen zonde hoeft hij geen offer te brengen, want die waren er niet. En toen hij toch dat grote offer bracht, dat offer van zijn leven, dat hij gaf als een losprijs voor velen, toen was het voor de zonde van zijn volk, voor wie hij de schuld wilde dragen. Hij heeft op Golgotha zijn hoge priesterlijk werk volbracht. Maar broeders en zusters, vandaag mogen we het wat ruimer zien. Als we alleen maar aan Golgotha denken, dan denken we aan het priesterschap van Christus in de verleden tijd. Jezus was niet alleen hoge priester, hij is het. Hij is immers priester in eeuwigheid, want dat betekent het als hij priester wordt genoemd naar de orde van Melchizedek. In die hemelse heerlijkheid woont nu onze grote hoge priester. Bij zijn hemelvaart is hij de plaats waar God woont, het heilige der heiligen, binnengetreden. Binnengetreden met het bloed van zijn verzoening. Daarmee is hij voor het aangezicht van zijn vader gekomen. Daarvan lezen we, daar wij een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus Christus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want, gaat Paulus dan verder, we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen aan onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, nog zonder te zondigen. Dat laatste, broeders en zusters, dat betekent, we kunnen in ons gebed Christus niet meer voor verrassingen zetten. Niet voor verrassingen dat we in alle dingen zo menselijk gereageerd hebben, of zo op een menselijke manier gezondigd hebben. Jezus weet daarvan. Hij heeft het zelf ondervonden in zijn leven, wat het is om in de verleiding te komen. Hij heeft er weet van dat het soms erg moeilijk kan zijn aan de zonde weerstand te bieden. Laten wij aan die belijdenis vasthouden, zegt Paulus. De belijdenis van onze Heere en Heiland Jezus Christus, die in de hemel hoge priesterlijk werk verricht voor zijn volk. En dat woord vasthouden, dat kan toch niet anders betekenen dan bewaren in je hart. Het nooit meer vergeten. Dat betekent dat we ermee werken moeten. Er troost, kracht, vertrouwen en nieuwe moed uit moeten putten. En dan mogen we dankbaar zijn dat de koning van de kerk daar is. En dat wij dankbaar moeten zijn dat de kerk in haar belijdenis dat ook zo heeft aangevoeld. De voorbidding van Christus is van belang, zoals te lezen staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven, zo staat daar, dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, omdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins was ons de weg gesloten. Guido de Bray, die deze belijdenis opstelde en dat uiteindelijk met zijn leven moest bekopen, die schreef voor mensen die in de tijd na de reformatie onderwezen moesten worden in de Bijbelse fundering van het reformatorisch christendom. Toen moesten de mensen enorm veel zekerheden achterlaten. De priester dient uit de Romeinse kerk. De voorbeden van Maria en de heiligen met hun middelaarsfuncties. Juist op het terrein van de voorbeden in de hemel en het middelaarschap, bijzonder gevoelige zaken in het leven van de Rooms-Katholieke Kerk, veranderde er zo geweldig veel. Maar, zegt de Bijbel en de belijdenis, wat Gods woord te bieden heeft voor mensen, is de meest indrukwekkende voorbeden die er bestaat. In plaats van priesters die hier op aarde hun werk doen, mogen wij weten een grote hoge priester in de hemel naar de orde van Melchizedek. Onze middelaar en onze zaligmaker, dat is hij die een onvergankelijk priesterschap bekleedt. Daarom kan hij ook volkomen, dan hebben we onze tekst weer, volkomen zalig maken hen die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Door onze grote voorbidder, onze pleitbezorger, onze advocaat in de hemel, is het toegang tot de troon van God. De tekst zegt dat we door hem tot God mogen gaan. En dat is nou echt priesterlijke taal. Als de hoge priester in het Oude Testament het heilige der heiligen binnenging, dan naderde hij namens het volk voor de ark. Daar werd op grote verzoendag Yom Kippur de grote schuld van het volk beleden. En ook het gebed voor het volk gebeden. En God openbaarde zich dan in een wolkkolom. En Jezus Christus is er nu de volkomen vervulling van deze oud-testamentische handeling. Hij gaat er ver bovenuit. In hem wordt het priesterschap vervuld. Nu komt het tot zijn bestemming. Hij is immers priester in de orde van Melchizedek. In hem is de enige toegang tot God die in de hemel woont. Toegang tot God, stel u zich dat voor, een open hemel. Nooit meer bang zijn, nooit meer alleen zijn, omdat Jezus onze grote hoge priester er is. We zijn bij het echte herstel van wat er door de zonde kapot is in de verhouding van mens tot God. Hier staan geen engelen met flikkerende zwaarden bij de ingang van de Hof van Eden, waar de Heer zo dicht bij zijn volk woonde toen de mens nog niet gezondigd had. Hier kunnen wij uit onze schuilplaats tevoorschijn komen, waar we ingekropen waren, omdat we God niet meer konden ontmoeten en ook elkaar niet meer vertrouwden. Nu hoeft God niet meer te roepen, Adam, waar ben je? En Eva, waar ben je nou? Het is nou anders. Dat lezen we in de openbaringen aan Johannes. Daar staat als hier was een deur geopend in de hemel. Er is weer toegang in Jezus Christus. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Gemeente, de mensen in de Rooms-Katholieke Kerk die werden me al te vaak opgejaagd tot goede werken. Boetedoening, betalen van aflaten, verplichte gebeden. En in de Bijbel komen we om het leven van dankbaarheid te leren ook vaak woorden tegen als je moet en je zult. Die kant van de actie zit ook in een christenleven en die mag in die verhouding ook niet ontbreken. Wees heilig, want ik ben heilig. Strijd de goede strijd. Loop de wedloop, zodat u de krans ontvangt. Maar er is ook een andere kant. De kant van stilte en rust. Van een weg die niet meer afgelegd hoeft te worden, omdat de Heer Jezus die weg is gegaan en daarvoor zijn kruis heeft gedragen. Er is in een christenleven ook een kant van een leven dat geheiligd mag zijn. En van een werk dat volkomen volbracht is. Van een weg waarop je wordt geleid. Voor een leven waarin je wordt bewaard. Van een poort die wijd open staat. Van een gebed dat voor u en mij gebeden wordt. Er is iets in die onmetelijke ruimte boven ons dat ons ontroert. Dat geloof door het apostolisch getuigenis verlicht, houdt er zich van verzekerd dat onze naam daarboven voorkomt in het gebed van hem die altijd ontvangt wat hij bidt. Gemeente soms vinden we de hemel zo ver weg. Dan is het zo stil en dan merken we de Here niet. Die Here die naar de hemel is opgevaren. Dan weten we ons soms zo grenzeloos alleen. En er zijn mensen die denken dat anderen nooit meer voor ze opkomen. En daarom denken ze dat ze voor zichzelf moeten opkomen. Op zo'n weg verlies je je vertrouwen en dan kan je je verharden. Op zo'n weg loop je vroeg of laat vast, dat is zeker. Er zijn geestelijke leiders die het volk zo opzwepen op de weg van de heiligmaking, zonder hen te leiden naar de grazige weide, naar rust, als in de put zitten. Dan bekruipt hen de twijfel over de genade van God over hen, omdat ze zo vaak falen op de weg van het geloof. En als ze ontdekken hoeveel zonden er in het leven nog zijn overgebleven. We leven in een wereld vandaag de dag waarin velen niet meer geloven in het bestaan van een hemel. We verliezen die grote hoge priester uit het oog. Dan ontkennen we zijn werk. We hebben geen oog meer voor de toegang tot God. Dan zijn de verkondigers van die horizontale gerechtigheid, u kent ze vast wel, die verkondigers van een betere toekomst, hier en nu, die verkondigers van betere mensen, die geen oorlog meer met elkaar zullen voeren en verder niks. Wat ons echter in deze dienst wordt verteld, dat is dat we een grote hoge priester in de hemel hebben die voor ons pleit. En pleiten hoort bij Jezus' werk. Dat hoort bij de verlossing waar wij in mogen delen. Het pleiten richt zich op het meest fundamentele bevrijding van de mens en van de wereld. We zijn heel vaak bezig met allerlei lapmiddelen. Paulus die zegt, wij zien door een spiegel als in raadselen. We kennen onvolkomen en onvolkomen is ons profeteren. Nog zie je alsof het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En dat woord volmaakt uit onze tekst, dat zien we nou in dat woord volkomen. Daarom kan u ook behouden wie door hem tot God gaat, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Eerder genoemde Guido de Bre, die zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis: er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. En dat heeft hij laten blijken door mens te worden. Hij aanvaardde het lijden, hij aanvaardde de weg van het lijden, de weg van het kruis, de weg van de angst, van het oordeel, van de dood. In het licht van deze offerende liefde mogen we de hoge priestelijke beden van onze heiland zien. Misschien denkt er iemand dat er niemand is die echt van hem of haar houdt. Dat er niemand is die echt voor je bidt. Luister dan, hij bidt voor u. Hij ziet naar u om. Hij noemt u en mijn naam in de hemel. Hij wil u redden helemaal en behouden. Hij wil u zijn liefde geven en zijn heerlijkheid, waarin u het ware leven gunt voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, waar die verticale band wordt verbroken, verliest men deze biddende heiland uit het oog. En dan komen we los te staan van zijn liefde. En wat veel erger is, men verloochent dan die toch zo tere priestergebeden. Dat was bij de reformatie in het geding en dat is ook nu nog in het geding. Er is geen andere weg tot behoud dan Jezus Christus, onze hoge priester, die niet alleen zijn leven gaf. Hij heeft niet alleen in onze plaats geleden en gestreden, maar hij leeft altijd om voor ons te bidden. En waar richt die voorbeden zich dan op? Op de zaligheid, op de redding, het behoud van Gods kinderen voor tijd en eeuwigheid. En toelichting vinden we in een van de brieven die geschreven zijn door de apostel Johannes. En daar staat: mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Waar wij iemand eruit schoppen, waar wij vuisten ballen en harde taal spreken, Dan wordt in de hemel de handen gevouwen en een gebed gesproken. Het gebed van Jezus Christus, die zijn werk als advocaat, als voorspreker, als hoge priester richt zich dus op de vergeving van zonden. Het gebod van Jezus, zijn werk als advocaat, dat richt zich op u, op uw werkelijke leven. Als wij uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat een eeuwig verbond en genade met God hebben, zo stond het in het klassieke avondmaalsformulier. Paulus gebruikt in zijn brieven aan de Romeinen hetzelfde woord voor voorbidden als in onze tekst wordt gebruikt. Hij schrijft: wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal ze veroordelen? Jezus Christus is gestorven, wat meer is de opgewekte die ook voor ons pleit. De christen wordt hier getekend in een situatie waarin mensen beschuldiging tegen hem inbrengen, waarin verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaarte op hem afkomen. Er zit iets in van wat Jezus zei in de rede over de laatste dingen. Dan zullen zij u overleveren en verdrukken en ze zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naam wil. En in zo'n situatie wordt gezegd, er kan veel gebeuren en er moet veel geleden en gestreden worden, maar wie zal u scheiden van de liefde van Christus? Er zijn mensen die in een bijzonder moeilijke situatie in hun leven kunnen getuigen. Ik wist mij toen in die grote zorgen, in dat grote verlies, in die vreselijke ziekte, omringd door een muur van gebed. Gemeente, hier zien we nou, in die voorbeden van onze heiland, die grote muur om ons heen, die ons altijd wil beschermen. Hoe de Heere Jezus in de hemel bidt, het ontroert ons alleen al als we luisteren naar de woorden uit het hoge priestelijk gebed, terwijl hij op aarde bad. Jezus bidt: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn, zoals wij. Jezus bidt: zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam die gij mij gegeven, en ik heb over hen gewaakt, en niemand daarin is verloren gegaan dan de Zoon des Verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Jezus bidt: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Jezus die bidt: Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Broeders en zusters, zo mogen we ons verbonden weten met onze biddende heiland, die bidt dat zijn kerk bewaard zal blijven. Hier mogen we in deze dienst op elkaar zeggen en ook elkaar er dankbaar op wijzen dat al het werk volbracht is in het grootste gebed dat voor ons gebeden wordt door onze naar de hemel gevaren heiland en hoge priester die altijd leeft om voor u en mij te pleiten. De blijdschap mogen we ook iets merken van de vruchten van dat hoge priesterlijk gebed. Als ontdekken het tekenen van verdieping in ons eigen geloof. Als die gaven van de geest in de gemeente worden opgemerkt en de vruchten van de geest gevonden worden. Als er mensen tot Jezus geleid worden om lid te mogen zijn van zijn gemeente. Dan beseffen we pas wat voor een groot goed het is om lid te zijn van een christelijke gemeente. Het is ook onbegrijpelijk dat veel mensen daar last ervaren, terwijl het toch alleen maar een bron van blijdschap kan zijn om deel uit te maken van dat stukje koninkrijk van God, dat de Heer ook onze kerken vergadert. Als we oog mogen krijgen voor dat machtige werk wat in de hemel verricht wordt in die priesterlijke dienst van Jezus, als we toch het beseffen dat deze opgevaren Heer Jezus het druk heeft met zijn kerk, dat hij niet zo nu en dan, maar altijd bezig is voor u, voor jou, om voor mij te bidden. Dat is iets wat ons vereent als broeders en zusters in het geloof. Dat het allemaal genade is wat wij ontvangen op de voorbeden van onze heiland. We zouden natuurlijk een levensgrote vergissing begaan als we hieruit de conclusie trekken dat ons gebed daardoor waardeloos zou worden. voorbeden van Jezus Christus, die sluiten het gebedsleven van Gods kinderen niet uit. Als onze tekst het heeft over een volkomen behouden, dan betekent dat juist dat we behouden worden door een biddend leven. Zijn wij, broeders en zusters in de hemel, bekenden? Kent de troon van de genade u en mij als mensen die hun knieën buigen? De bruidegom kan straks zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Een van de vruchten van de voorbeden van Jezus is dat er door de werking van de Heilige Geest ook in ons leven gebeden gaat worden. Voor veel mensen gaat dat niet vanzelf. Veel jonge mensen die ik vroeger meer tegenkwam dan nu, maar die hebben er juist een probleem mee. Dat wat zij vragen voor God niet belangrijk genoeg is. Dat dan moet je bidden alleen voor zaken die het algemeen belang dienen, of wat door mensen belangrijk wordt gevonden. Alleen diep ingrijpende zaken. Je bidt toch niet om een goed rapportcijfer. En ook niet dat je altijd zo last hebt van die vervelende hoofdpijn. En ook niet als je rijbewijs niet kan halen. Dat zijn toch geen zaken, zo vinden veel mensen, die een plaats mag geven in het gebed. Zouden er dan voor God onbelangrijke gebedszaken bestaan? Het werk van onze hoge priester is er juist op gericht dat in het leven van een christen dat priesterlijk gebed gaat groeien. Dat biddende leven, daardoor kunnen we groeien in het geloof. Bidden is wel eens het ademhalen van de ziel genoemd en geloof zonder gebed is een geloof dat tot sterven is gedoemd. En de kracht van de boodschap van hemelvaart, de boodschap van vandaag is, en dat moesten we maar eens goed in onze oren knopen, dat is dat de gelovige, als hij of zij bidt, dat nooit alleen doet. Er wordt met ons meegebeden, wil onze tekst zeggen. Bidden doe je nooit alleen. Al hebben we nog zo'n eenzaam leven, zo gaan we ons in gebed verliezen voor God. Dan zijn we op slag vereend met die grote voorbidder. Dat is wat. Bidden doen wij altijd samen met onze Heer Jezus Christus en met de Heilige Geest. Broeders en zusters, om die samengang wordt de gemeente van Christus een koninklijk priesterschap bedoeld en genoemd. Die hoge priester, die eeuwig priester is, en dat is immers naar de orde van Melchizedek, bezit een volk dat een koninklijk priesterschap mag zijn. Een priesterschap geeft verplichtingen. We mogen een priesterschap zijn om de grote daden van God rond te vertellen. Na hemelvaart mogen we het van de daken schreeuwen dat we een koninklijke advocaat in de hemel hebben. Alleen kunnen we het niet. Zolang we nog voor eigen rekening willen leven, dan leven we op de gevaarlijkste manier die er bestaat. Zelf hebben we immers geen verdiensten voor God. Geen been om op te staan. Wat zijn we de krachtige voorspraak van onze pleitbezorger in de hemel nodig, vindt u ook niet? Hij is de enige weg tot de Vader. Jezus heeft het zelf gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door de voorspraak die we kunnen hebben in de hemel, kunnen we de liefde van God ontvangen. Dat we dan aangenaam worden in de ogen van God. Ja, dat zeg je nou zomaar. Aangenaam, wat een prachtig woord, vindt u niet? Wij, aangenaam in de ogen van God. De kerk viert hemelsdag om ons te herinneren dat we alles, maar dan ook alles, letterlijk mogen uitzeggen aan de Vader die in de hemelen is. Om een beroep te mogen doen voor onszelf en voor anderen op die voorbeden van Jezus Christus. We hebben iets gekregen, wat zeg ik, we hebben het grootste gekregen wat de hemel mij te bieden heeft, waar we altijd een beroep op mogen doen. Hemelvaart leert ons dat we een beroep mogen doen elke dag, elk uur op Jezus Christus. En dat u ons lief heeft met een eeuwige liefde. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. In de gemeente toch priesters en priesteressen. En die door het gebed hun leven aan de Heere wijden om offers van dankbaarheid te brengen. Hemelvaart wil ons leren om in afhankelijkheid te leven. En dat we veel tot God mogen gaan om zijn aangezicht te zoeken. Omdat God ons volkomen kan behouden wie door hem, door Jezus Christus, tot God gaat. Omdat onze heiland altijd leeft om voor u en mij te pleiten. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Gods woord wil ons vandaag vertellen dat Jezus Christus niet als hoge priester van gisteren, maar de hoge priester is van vandaag. Dat we niet alleen een opgestane heiland hebben, maar een levende Heer Jezus die in de hemel biddend bezig is. Jezus die biddend bezig is de oogst van zijn lijden en sterven binnen te halen door zijn gebed om behoud bij de Vader. Laat ons gebed dan zijn dat in die voorspraak bij Jezus ook genoemd worden. Die hoge priester heeft goede gronden voor zijn pleiten. Namelijk zijn eigen leven. Hij heeft ons niet alleen gekocht, maar ook betaald. Amen. Zingen gezang 231, de verzen 1 en 3. Dank u wel, organist.
Oh.
Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, wat is het goed om met broeders en zusters samen te zijn. Om uw naam te beleden, uw lof toe te zingen en u vragen om ontferming. Daarin zijn we vereend als broeders en zusters, dat wij uw naam beleden, ons aan uw bestuur willen onderwerpen en willen luisteren naar uw stem. Geef dat die ook vanmorgen heeft geklonken en geef ook dat het gezegend mag worden. En dan danken wij u dat we hier samen mochten zijn in alle rust en vrede. Dat we mensen hebben die de boel klaarzetten, mensen die zich met bestuurlijke zaken bezighouden, organisten. Wil ons allemaal gedenken nadat we nodig zijn. En wij vragen nu dan ook om bescherming. We bidden u in bijzonder voor zuster Van der Laan, die ernstig ziek is. Geef dat ze niet alleen bidt, maar dat de gemeente met haar meebidt. En dat u dat gebed overneemt. En als het mocht zijn, heren, laat het dan gemakkelijker worden. En maak ons blij met het verloop van de dingen. Maar als dat niet kan, geef dan dat we ook daarin berusten mogen. En niet in die zin, nou ja, dan kunnen we er niks meer aan doen. Maar in de zin van, wat Vader doet is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En ik zal aan die hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. En dat we daar een vaste grond voor hebben, dat hebben we vanmorgen gehoord. En dat we er altijd op mogen vertrouwen, dat hebben we gemerkt. En het is zeker, want u hebt het allemaal zelf beloofd. Wil ons dan ook genadig zijn als we van hier gaan. En ieder gaat zijn weegs en ieder gaat naar zijn bestemming die u voor hem of haar heeft bedoeld. Geef dan dat we ook daar getuigen mogen zijn van dat geloof in het machtige feit dat wij een koninklijke advocaat in de hemel hebben. Geef ons zo uw zegen. Die zijn we nodig in het dagelijkse leven van elke dag. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is straks gezang 229, 3, 4 en 5. En eerst komt de buul rond. U mag uw gaven geven. En daar is ook een, zeiden ze vroeger, dat geld is ook een charisma. We hebben een uitdrukking zo, charisma, dat is dan het werken van de geest. Maar vroeger in de oud-christelijke kerk werd rijkdom ook als een charisma gezien. Nou, dan weet u meteen wat u nou met uw portemonnee moet doen. plaats waar God ons gesteld heeft. Maar dat willen wij pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.